Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Willy Sommers mogen we toch wel klasseren bij de bekendste zangers die Vlaanderen tot nu toe heeft voortgebracht. Hij was het die aan het begin van de jaren 70 in de Vlaamse hitlijsten de strijd durfde aan te gaan met Wiltura en Jimmy Frey. Door omstandigheden besloot Jimmy er geruime tijd geleden mee op te houden. Wiltura besliste rond zijn 80ste op zijn lauweren te gaan rusten, nadat hij nog kon nagenieten van zijn songs in de musical Vergeet Barbara. En kijk, plots zag Willy Sommers de kans schoon om Wilts plaats in te ruimen. Voordien behoorde Willy al tot het kruim van de Vlaamse showbiz, dus met graagte nam hij die kans te baat. Zijn concertagenda geraakte plots nog meer gevuld dan voordien, ook al had hij vooraf beloofd door problemen met zijn hart het wat kalmer aan te gaan doen. Maar niet alleen qua optredens fonkelde en blonk zijn agenda extra, Willy werd zowat overal gevraagd door programmamakers die behoefte hadden aan een gezellige babbel met een gevierde ster. Niet dat daar altijd plaats en ruimte was om zijn verhaal volledig in geuren en kleuren uit de doeken te doen. Dat gaan Willy en ik samen de komende afleveringen proberen wel te doen. En waarmee kan je beter beginnen dan bij het prilste begin?
Ik ben geboren in Ukkel. Dat was de buurt waar ik woon. Het Pajottenland was zo'n beetje het ziekenhuis waar de meeste mensen naartoe gingen voor de bevallingen. Dus ik ben ook eigenlijk een jongen van het Pajottenland, geboren en getogen in Sint Maartenslennik. Maar mijn moeder is bevallen in het ziekenhuis in Ukkel. Mijn vader die was een autohandelaar en tweedehandswagens. Ik ben eigenlijk als kind ook een beetje opgegroeid in de garage bij hem. Dat was eigenlijk zo'n dag waar ik naar uitkeek. De zondag voormiddag was dat, mocht ik mee naar de garage. Naar de auto's gaan kijken en eens plaatsnemen in de auto's. En dat was een beetje zo mijn hobby als jonge man. En mijn moeder was een vrouw die zorgde voor het huishouden. Dus ik heb nog één zus die 15 maanden ouder is. En wij waren dus onder het veilige net van mijn moeder thuis. Vader die zong in een koor. Dus er was bij ons toch vrij veel muziek. Er werd over muziek gepraat. Mijn vader, zijn vader, dus mijn grootvader, was een trompetist. Die speelde tijdens de oorlogsjaren in een orkest. En hij kon daar zo grappig over vertellen dat als ze gingen spelen, dat was eigenlijk gratis. En na een aantal nummers gingen zij rond in de tent met een muts of een pet. En daar gooiden de mensen dan geld in. Dat was eigenlijk hun loon dat ze verdienden met hun werk, met hun optredens. Dus dat was eigenlijk al een semi-professionele muzikant. Als bijverdienste had hij ook nog een café, waar uiteraard ook een jukebox stond en zo. Dus dat was eigenlijk een muzikale familie toch. Mijn vader die zong in een koor, die gaf veel concerten. Niet alleen in kerken, maar ook in feestzalen. En ik weet nog goed, wij mochten toch zo een paar keer per jaar meegaan om te luisteren naar mijn vader. En als mijn vader in de middernacht met kerstmis Ave Maria zong, dan stonden wij op de eerste rij en dan kregen we allemaal kippenvel. Dus mijn vader was een tenor.
Stond er thuis radio op? Kochten ze platen?
Niet direct zo, nee. We hadden een oude pick-up, zo'n oude platendraaier. Maar echt zo naar platenwinkels lopen, dat deden we niet, nee.
Wat waren de eerste klanken die je opving, buiten het koor van uw pa?
Het Eurovisie Songfestival, hè, dat was ieder jaar een hoogdag voor ons. Daar keken wij met hele familie naar. En ik weet, het eerste plaatje dat ik ooit kocht, dat was Nono Letta van Giulio Cinquetti, die toen het Songfestival won voor Italië. En ik zal het nooit vergeten, dus dat plaatje moest ik hebben. Dan zijn mijn moeder naar Brussel gegaan, naar een platenwinkel. En dan heb ik het plaatje daar gehaald.
Nono Letta, Nono Letta, per amarti, Nono Letta, per uscire sola con te. Non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me.
Lagere school, waar liep je dat?
Eerste leerjaar heb ik gelopen in Sint Maartenslennik, waar wij toen woonden, met mijn ouders. En ik was de primus van de klas. Ik had 99%. Dus het was echt zo... Ja, ik was een heel goede student. En dan, toen ik 8 jaar oud was, zijn we verhuisd naar Vlezenbeek. En dan ben ik ook veranderd van school. Dus de dorpsschool, de kleine dorpsschool, werd vervangen door een grote school in Anderlecht, het Sint-Niklaas Instituut. Omdat dat eigenlijk korter bij Vlezenbeek was dan Lennik. En toen kwam ik in een nieuwe wereld terecht. Van al mijn vriendjes achtergelaten uit het eerste leerjaar. Uit de kleuterklassen ook uiteraard. En naar een ander dorp verhuizen. Nieuwe contacten zoeken met mijn kameraden en zo. Dat was in het begin een beetje moeilijk. Maar uiteindelijk heb ik daar van mijn 8 jaar tot mijn 33 jaar gewoond. Met mijn ouders in Vlezenbeek. De middelbare studies liep ik ook in het Sint-Niklaas Instituut. Ook in Anderlecht. En dat was de Latijnse. Ik heb Latijn wetenschappen gedaan. En dan de 2 laatste jaren ben ik overgeschakeld naar een normaal school, naar het Sint-Thomas Instituut in Brussel, waar ik voor onderwijzer ging gaan dan. En daar was ik ook geëindigd al bijna bovenaan in de klas. Ik was ook een primus daar en dan heb ik gekozen voor het regentaat. Dus heb ik 2 jaar regentaat gedaan. En ik heb natuurlijk net in het laatste jaar mijn diploma niet gehaald, omdat die 7 Agnes Severoos eraan aankwam. Dus ik heb mijn diploma niet kunnen halen.
Maar dat van onderwijzer heb je wel?
Ja, dat heb ik wel. Hè. Dat heb ik uitgedaan, maar ik heb dus verdere studies gedaan voor Gent en dat diploma heb ik niet gehaald.
Er wordt verteld dat je, toen je klein was, al graag zong tijdens familiefeesten.
Ja, uiteraard. Hè. Ik heb een kleine familie. Mijn moeder heeft maar 1 broer en mijn vader heeft ook maar 1 broer. Dus als wij samenkwamen, dat was meestal met nieuwjaar of met kerstmis. Dat waren zo, of met de kermis, als het kermis was in het dorp, dan kwam de familie samen. En dan werden er nog zelf taarten gebakken en toestanden. Hier ook, in het huis waar ik nu woon, kwamen wij ook naar de kermis. En mijn grootmoeder en mijn grootvader die bakten dan een lekkere confituurtaart. En toen werd er gezongen op zijn... Ik zou zeggen, het doet me altijd denken aan Breugel. Breugeliaans een beetje. Buiten eten, taart eten. Daar werd een varken geslacht op de boerderij hier. En dan werd dat... varken met de hele familie opgegeten en dan lekkere taart eten. En toen, daarna, werd er inderdaad muziek opgezet. En stond ik ook op tafel om te zingen. Mijn vader zong dan ook uiteraard.
Wat zong je?
Oh, liedjes uit de hitparade van toen. Hè. Liedjes van de Beatles en noem maar op. En van de Rolling Stones. En ja, van de groepen van de jaren 60. Hè. Ik had zo'n beetje mijn hart verloren aan popgroepen. Ik had het niet zo voor solo-artiesten. Ik had het meer voor groepen. En daarvan, ja, die groepen imiteerde ik uiteraard. Ik speelde dan ook al een beetje op mijn gitaar, die ik van mijn grootvader gekregen had. Dus mijn grootvader die trompet speelde, dat was echt een muzikale man. En ik weet dat ik voor mijn 12-jarige verjaardag of zo, heb ik van hem een gitaar gekregen. Die heb ik trouwens ook nog altijd.
Op je 14e ga je noten leren in een muziekacademie in Anderlecht en piano en saxofoon.
Een vreemde combinatie.
Moest je of wou je dat zelf?
Ja, ik wou het zelf. Het is mijn eigen keuze. Ik ben van thuis uit altijd vrijgelaten in mijn doen en laten als mijn rapporten en mijn studies maar goed waren. En ik ging naar de muziekschool in Anderlecht en ik koos daarvoor voor saxofoon, omdat ik dat nu nog altijd een van de mooiste instrumenten vind die er zijn. Dus niet alleen het zicht, alleen al zo'n glimmende, goudkleurige saxofoon. En de melodieën die eruit komen, ik vind dat fantastisch. En piano had ik ook onder mijn studies, omdat ik dacht van als ik ooit in een groepje speel en ik wil een nummertje schrijven of componeren, dan heb ik toch een basis van piano nodig. Daarvoor heb ik dat gestudeerd. Maar mijn passie was de saxofoon. Ik ben gestopt met de muziekschool toen ik in een orkest beginnen te spelen ben.
Dus wanneer was dat?
Dat was toen was ik 15 jaar oud. Ik ben een drietal jaar aan de muziekschool geweest. En dan met...
Hoe heette die eerste groep?
The Sons of Abraham.
En daarvoor was er nog geen?
Daarvoor was het gewoon wat repeteren in de garage bij mijn vader thuis. En met een paar vrienden zo wat tweedehands materiaal gekocht. En dat waren eigenlijk de jongens waar ik mee voetbalde. Dat waren zo mijn beste vrienden. En ineens de microben gekregen van de Elvis Presley, de Beatles, de Stones. En dan zeg je, zouden we ook niet zo'n groepje samenstellen? En ja, ineens was het zover. En we hadden allemaal wat notities of basis van muziek. En aan de hand daarvan, als je een nummer van de Beatles speelt, Als je 3 akkoorden kunt spelen, dan kon je een nummer van de Beatles spelen, bij wijze van spreken. Dus dat was vrij eenvoudig.
Een heel katholieke naam, hè? The Sons of Abraham.
Well, ik ben ook zeer katholiek opgevoed. Hè. In die periode gingen wij elke zondagmorgen naar de kerk, naar de mis nog. En ik ben ook nog misdienaar geweest, dan nog bij. En ik was ook bij de katholieke landelijke jeugd. Dus we waren vrij katholiek opgevoed. En dat is dan een beetje afgenomen met het feit dat ik begon te zingen, dat ik elke weekend ergens op een podium stond. Ook met mijn groep, hè, toen ik 15 jaar oud was. En dan is het zo een beetje verwaterd. Het naar de kerk gaan zondags is min of meer een beetje op een zijspoor geschoven geweest.
Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
Dus die Sons of Abraham, een goede covergroep, neem ik aan.
Ja, dat was hier in de streek, in Brusselse toch, vooral een van de meest bekende groepen. Hè. Je had de Criminals, dat was de begeleidingsgroep van Paul Severs, dat was ook een goede groep. Mm-hmm. En dan had je de Yeats en de Sons of Abraham, en wij speelden vooral fuiven. Fuiven voor de Calier, de katholieke landelijke jeugd van de omliggende dorpen. En omdat ik ook bij de Calier was, hadden wij natuurlijk al die fuiven, hè. En we speelden toch elk weekend, zelfs als 15, 16-jarige.
Na een jaar ga je bij de Yates. Hadden ze jou gevraagd of wou je absoluut? Wat gebeurde er met de Sons of Abraham?
Wel, op een bepaald moment komt er iemand aan onze deur bellen bij mijn ouders thuis. En dat was een man die zich bezighield met de Yates. En dat was een groep die nog op een ander niveau stond. Die hadden heel veel werk en wij keken daar zo een beetje naar op, eigenlijk. En de zanger van de Yates was Luc van Kessel, die dus later nog soloplaten gemaakt heeft. Die moest zijn legerdienst gaan vervullen. En die persoon die zich met de Yates bezighield, die had gehoord dat in ons groepje er iemand was, dat was ik dan, die een vrij goede stem had en ook een instrument bespeelde. En hij kwam mij vragen om de overstap te maken naar zijn orkest. En ik heb dat met mijn vrienden besproken en unaniem eigenlijk waren ze ermee akkoord om te zeggen van ja, dat is echt een stap vooruit voor u. We zullen wij wel blijven wat spelen onder ons, maar doe je hem dan maar, dat is een kans. En dat was maar voorzien voor 1 jaar eigenlijk, want na een jaar ging Luc terugkomen uit het leger en ging ik dus terug plaatsruimen voor hem. Maar die is nooit meer teruggekomen, wel uit het leger, maar niet meer naar dieet. En ben ik daarbij gebleven dan.
Waren die meer poppy, ruiger?
Die waren ruiger, ja. Die waren wat ruiger. Wij waren nogal een braver groepje. Wij speelden vooral nummers van de Bee Gees, van de Beatles, van Elvis Presley. Maar de Yates was meer zo de Kings, Satisfaction van de Stones bijvoorbeeld. Dat soort dingen speelden zij iets ruiger. En ja, ik was dan ook 15, 16 jaar en je weet, je bent jong en je wil wat ruiger doen. En ja, de keuze was snel gemaakt.